hen die u voor struikelen kan behoeden. Dat lazen we net uit Judas. Ik wil graag met u, voordat we naar Efeze gaan, heel eventjes naar de Filippenzenbrief, want ik moest daar even aan denken toen we dat zo lazen net. En dan heb ik via Filippenzen heb ik meteen een soort bruggetje naar de Efezebrief toe zometeen. Maar er staat, en dan gaat het mij eventjes om, de beginwoorden van Filippenzen hoofdstuk 3. Ik was daar eind vorige week of begin deze week was ik daar even mee bezig met dat vers. Daar schrijft Paulus aan zijn broeders, aan de Filippenzen, overigens mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Zo staat er. En de oude vertaling heeft geloof ik staan, voor u is het zeker. Zeker of veilig. Dat is eigenlijk een heel mooi gedeelte. Hè? De apostel die schrijft daar aan de Filippenzen zich te verblijden. En als je ziet hoe het er staat, dan staat het er in de gebiedende wijs. Dus Paulus die gebiedt de Filippenzen blij te zijn. He, zo van, nou zul je blij zijn ook. Het is dus echt een opdracht. Dat is op zich al een beetje bijzonder natuurlijk. He, dat je de opdracht krijgt blij te zijn. He, toch doet Paulus dat. Hij zegt hetzelfde aan u te schrijven. Hetzelfde, hij heeft het namelijk al een keer eerder geschreven in deze brief. Je moet je verblijden, zo zegt hij. En dat doet hij hier ook. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Klaar, dat moet. En dan zegt hij erachteraan, hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. En voor u is het veilig. Voor u is het zeker. Zoals de oude vertaling zegt, dat oorspronkelijke woord wat nu vertaald is met veilig of zeker. En zodoende moest ik hier even aan denken. Dat betekent iets in de zin van onwankelbaar of zo dat je niet struikelen kan. Dus zonder te struikelen, voor u zetten, is het een vaste positie. Vandaar dat woordje zeker. Het is een vastgestelde, een gezekerde positie. En Paulus, ja, die zegt dus van, ja, ik kan dat wel zo zeggen tegen jullie. Verblijf je in de Heer. Nou, voor mij is dat geen probleem, zegt Paulus, om dat nog eens een keertje te schrijven. Maar voor jullie is het een zekerheid. Dus dat verblijden in de Heer, dat heeft in dat opzicht dus ook nog een bepaalde uitwerking. Namelijk, dat je je ervan bewust bent of wordt dat je onwankelbaar bent in Christus. Je kunt niet struikelen in Christus. En hoe ga je dat beseffen? Wel door je te verblijden. En dat mooie daarvan, dat is dat verblijden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament in ieder geval geldt dat, dat verblijden een woord is dat verbonden is aan een ander woord, het woordje danken. En dat verblijden en danken beide verbonden zijn aan het woord genade. He, dus als je nou in de oorspronkelijke taal dat zou lezen, dan zou je, en je zou al die drie woorden tegenkomen, verblijden, danken en genade, dan zie je onmiddellijk dat zeg maar dezelfde letters zijn die daar gebruikt worden, en dat allemaal tot één en hetzelfde woord behoort, tot één en dezelfde familie. Dus genade, dat is waar je terechtkomt als je je verblijdt in de Heer. De Filippenzen, zodra zij dat lazen, dan zagen ze daarin iets van genade terug. En als je dat zo je realiseert, dan denk je van ja, nou kan ik het ook een beetje begrijpen wat Paulus bedoelt. Voor u is het veilig, zegt de NBG-vertaling. Ja, ik heb eerlijk gezegd al heel vaak vragen gehad van ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En dan stond ik zelf ook weer met de mond vol tanden, want ik wist eigenlijk ook niet precies. Want ja, je moet al die dingen moet je natuurlijk zelf ook wel weer bekijken en onderzoeken. Maar het heeft dus met de genade te maken. Je verblijden is verbonden aan Gods genade. Voor u is het veilig, voor u is het zeker, voor u zorgt het ervoor dat je niet valt, dat je niet struikelt. Hem die u voor struikelen kan behoeden, schrijft Judas. Nou, de Heere heeft dat gedaan in Christus voor ons. Wij worden behoed voor struikelen. Daar kom je achter als je zicht krijgt op Gods genade en als je daar met name ook in verblijdt. Nou, en wat die genade betreft, dat is min of meer hetgeen wat vanavond wat centraal staat naar aanleiding van wat we lezen in Efeze 1. Want daar gaan we vanavond natuurlijk ook weer naartoe. En dan wil ik met u lezen Efeziërs 1, vers 5 tot en met vers 10. Daar schrijft Paulus: in liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat Hij zich in Hem had voorgenomen, om, letterlijk, in de bedeling van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, Christus, samen te vatten. Nou, tot zover. Die zin die loopt nog door tot en met vers 12. Dus dat is een behoorlijk lange zin. In vers 7 begint het. Vijf versen lang, één zin, één lange zin. En waarin Paulus maar steeds weer verder verdiepend spreekt over dat wat hij nou eigenlijk bedoeld, hè. Dit is in overeenstemming met dat, en dat is weer in overeenstemming met zus. En zo gaat het eigenlijk maar steeds door. Het grijpt allemaal, ja, op een bijzondere manier in elkaar. Nou, we weten inmiddels dat dat hele gedeelte, vers 4 tot en met vers 14, of eigenlijk vers 13, hè, dat hele gedeelte spreekt van die geestelijke zegen. En die geestelijke zegen die wordt omschreven in 7 verschillende aspecten. En daarvan hebben we er een aantal gelezen nu, de tweede tot en met de vijfde, of het tweede tot en met het vijfde aspect hebben we gelezen. Vorige keer, dat was dan december, was vorig jaar, hè, toen heeft Peter stilgestaan bij de voorbestemming, hè, letterlijk in het zoonschap door Jezus Christus, of in de zoonstelling, in de zoonpositie, hè, daar is het vorige keer over gegaan, en dat is, zo schrijft Paulus aan het einde van vers 5, dat is naar het welbehagen van zijn wil, of eigenlijk in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. En dat is dan weer tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat laatste, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, dat is waar we vanavond bij stilstaan. Dat is het derde aspect van de zegen in Christus. Ik zal ze voor u, als me dat zo even lukt uit het blote hoofd, nou, ik hoef niet helemaal het blote hoofd te doen, want ik kan het in de Bijbel lezen, maar ik zal ze nog eventjes voor u noemen. Het eerste aspect dat wordt genoemd in vers 4, dat is de uitverkiezing. Uitverkiezing voor de grondlegging der wereld. Het tweede aspect komt in vers 5 naar voren. Dat is de voorbestemming, als zonen van hem te worden aangenomen. Het derde aspect van de zegen, sommigen zeggen ook wel de derde zegen, is wat je in vers 6 leest, de begenadiging in de geliefde. Het vierde van de zeven, dus dat wil zeggen dat dat vierde aspect ook het middelste aspect is, het middelpunt van alles. Dat is de verlossing door zijn bloed, dat is de kern waar alles om draait. Het vijfde, dat vind je in vers 9. Dat is het bekendmaken van het geheimenis van zijn wil, of de verborgenheid van zijn wil. Het zesde aspect, dat vind je in vers 11. Daar gaat het over de voorbestemming tot het ontvangen van een erfdeel. In hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Dat is het zesde. En het zevende tot slot, dat is wat je leest in vers 13, zo'n beetje aan het einde van dat vers, daar staat er, daar gaat het over de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. En nou, daar heb je eigenlijk die zeven, ja, kernwoorden van de zegen, waarmee we gezegend zijn in Christus, die heb je daar eigenlijk heel mooi op een rijtje staan. Het gaat om die zeven dingen. Nou, we hebben in een van de voorgaande Bijbelstudies ook wel al iets gezien met elkaar van de onderlinge samenhang van die zaken. Dus het eerste dat had te maken met het laatste, het tweede met het zesde en het derde met het vijfde. Nou, wij gaan vanavond gaan wij het hebben over de begenadiging in de geliefde. Maar die begenadiging in de geliefde, die houdt verband met wat er in vers 9 staat, het geheimenis van zijn wil. En dat zijn twee zaken die aan elkaar gekoppeld zijn. Inhoudelijk zijn die aan elkaar gekoppeld en ook voor wat betreft ja, de structuur zoals je dat hier in dit gedeelte terugvindt. En volgende keer dan gaan we het hebben over de verlossing door zijn bloed. En dan gaan we stilstaan bij de vraag van waarom is dat nou dan werkelijk de kern van het deel hebben aan de zegen die we hebben in Christus. Nou, de begenadiging in de geliefde. Hè, zo staat er in vers 6. Als ik u gewoon zo vraag van, nou ja, wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dan zou u waarschijnlijk zoiets zeggen, dat zou ik ook zeggen, hè, dat wij genade hebben ontvangen, in genade dingen hebben ontvangen, in de geliefde. En dan hebben we het over de geliefde, namelijk over de Heer Jezus Christus. De geliefde. De geliefde van de Heer. Degene die lief gehad wordt. Nee, laat maar zitten, dat ga ik niet zeggen. Daar kom ik toch niet uit. Maar degene die de Heer lief heeft. Hè? De geliefde. Er wordt hier gezegd, wij zijn begenadigd in de geliefde. Of God heeft ons begenadigd in de geliefde. Dus let even wel op, broeders en zusters. Dat het hier gaat om God de Vader die dit doet. Hè, dus God de Vader heeft ons begenadigd in de geliefde. Dat is namelijk zijn Zoon. En dan staat er vervolgens in vers 7. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Wil ik eventjes met u naar de Colossenzenbrief. Want daar vind je soortgelijke woorden. Daar gaat het ook over liefde. En daar gaat het ook over verlossing. Colossenzen hoofdstuk 1. Vers 13, daar staat, hij heeft ons verlost. En vraagt u zich dan gewoon maar even af van wie is dat dan, die hij? Wie is je verlosser? Ik denk dat je heel gauw geneigd bent om te zeggen de Heer Jezus Christus. Hij is de verlosser. En zo wordt hij ook genoemd in de Bijbel. Alleen hier, in deze versen, en dat is eigenlijk in overeenstemming met wat we net zagen in Efeze 1... Hier in deze versen is het niet de Zoon, maar is het de Vader die de verlosser is. Want, moet u maar eens kijken, als je vers 12 erbij neemt, dan schrijft Paulus daar, gij dankt met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En dan staat er, hij heeft ons verlost. Dus het is dan hier de Vader. De Vader heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zijn geliefde. De geliefde Zoon. Dus dat is wat de Vader gedaan heeft. En er staat er gelijk achter, in wie, en wie is dat dan? Dat is de Zoon. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Dus dan zie je iets soortgelijks. Het gaat daar ook weer over de Zoon van God, namelijk de geliefde. De Zoon der liefde, de Zoon zijner liefde. De Zoon waarin alle liefde en genade ook openbaar wordt. En in die Zoon, schrijft Paulus, hebben we de verlossing, de vergeving der zonden. De vergeving der overtredingen, zegt Efeze 1. En Efeze 1 zegt er nog bij, en ik geloof dat de Statenvertaling hier er ook nog bij zegt, de verlossing door zijn bloed. Want we hebben de verlossing immers door het bloed. Nee, maar goed, daar gaan we volgende keer over praten. Maar de geliefde van God, heeft iets met verlossing. Heeft iets met verlossing als zodanig te maken. Dat wordt ook hier dus heel nadrukkelijk aan elkaar verbonden. Dit zijn ook de enige twee versen in de brieven van Paulus. Maakt niet uit welke brieven je neemt. Of je nou vroege of late brieven neemt, dat maakt allemaal niet uit. Dit zijn nou toevallig net twee, dat is niet toevallig natuurlijk, twee late brieven, Efeze en Colossense. En dit zijn de enige twee plaatsen waar de Zoon genoemd wordt in verband met liefde. De geliefde Zoon. En hij wordt hier genoemd, niet alleen in de zin van dat hij de geliefde is, maar dan wordt er dus ook nog bij gezegd, dat we in hem de verlossing hebben ontvangen van de overtredingen, of de vergeving van de overtredingen, de verlossing door zijn bloed. En ook hier, in Efeziërs 1 vers 7 en in Colossenzen 1 vers 14, lees je de enige keer in de latere brieven van Paulus over vergeving. Dat is de enige keer. Goed, gaan we ook volgende keer nog wat verder op door. Dus wij zijn begenadigd, schrijft Paulus, in de geliefde. Nou, dan kunnen we ons natuurlijk afvragen van ja, wie wordt daarmee bedoeld? Hoe komt die geliefde naar voren in de Bijbel? En gelukkig zegt de Bijbel daar inderdaad wel wat van. Als je zo de grote lijn neemt van de schrift, dan ontdek je dat onder de geliefde, als je het woordje geliefde gewoon opzoekt in een concordantie, dan zie je dat het dus wel gebruikt wordt als een bijvoeglijk naamwoord. Mijn geliefde zoon, zo spreekt de Heer over zijn volk Israël in het Oude Testament. Als je denkt aan het Hooglied, dan wordt daar veel gesproken over de geliefde. Een liefde tussen man en vrouw. Maar ja, natuurlijk in feite een beeld van de liefde tussen God en zijn volk. De geliefde. In het Nieuwe Testament kom je dat woord geliefde ook tegen. Maar dan blijkt dat het overwegend, zeker als het zo op zichzelf staat, dan blijkt het betrekking te hebben op Christus, de geliefde. Nou, de eerste keer dat je daarover leest, dat vind je gelijk aan het begin van het Nieuwe Testament, in Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3, en dan dat gedeelte vanaf vers 13. Ik kan me herinneren dat we daar vorig seizoen ook even kort bij stil hebben gestaan in verband met die zevenvoudige wassing van Naaman in de Jordaan. Toen kwamen we uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus die hier in dit gedeelte wordt dat beschreven, gedoopt wordt in de Jordaan. En er staat in vers 13, toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem ervan terug te houden en zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden. Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. En terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie de hemelen openden zich. En hij zag de geest Gods neerdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, vanuit Efeziërs 1 gaat het ons natuurlijk eventjes om dat laatste vers, vooral. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hier wordt de zoon dus, ja, vanuit de hemel genoemd de geliefde. Wanneer we dus vanuit Efeziërs 1 gaan onderzoeken van wie is die geliefde, wat wordt er van hem gezegd? Nou, dan is dit de eerste tekst waar je terechtkomt. En dat is meteen helemaal aan het begin van de openbare bediening van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus wordt gedoopt. Hij wordt, om het even oud-testamentisch te zeggen, hij wordt gewassen. Hij ondergaat een wassing. En vervolgens wordt hij gezalfd. Zie je dan hier dat er olie vloeit of wat dan ook? Nee, hij ziet de duif op zich komen. En die duif, ja, dat is de geest Gods. De geest Gods daalt neer als een duif. In het Lucas-evangelie staat er zelfs bij dat de geest neerdaalde in de lichamelijke gedaante van een duif. Dus het was in die zin wel heel tastbaar wat er gebeurde. Het was in ieder geval zichtbaar. Maar zo komt de geest Gods op hem en zo ontvangt de Heer Jezus Christus dus de zalving. En dit gebeurt aan het begin van zijn bediening. Daarna, staat er in hoofdstuk 4, dan vindt de verzoeking in de woestijn plaats, 40 dagen lang. En daarna staat er in vers 13 van hoofdstuk 4, dat de Heer Jezus Nazareth verliet en ging wonen in Kafarnaüm. En zodra hij daar woont, staat er in vers 17 dat hij van toen aan begon te prediken en te zeggen: bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus je mag wel zeggen, die doop van de Heer Jezus, dat is in ieder geval een heel markant moment in de aardse bediening van de Heer, omdat dat het begin van zijn openbare dienst ook inderdaad markeert. En dat is dan eigenlijk zo mooi, en ook, ja, ik zou haast zeggen zo menselijk, hè, als je dat zo leest in hoofdstuk 4 vers 13, dat de Heer Jezus Nazareth verliet en ging wonen te Kafarnaüm. Dus de Heer Jezus verhuisde. Hij had tot die tijd blijkbaar in Nazareth gewoond, hè, zo staat hij ook bekend, hè, in Jezus de Nazoreër. Maar hij gaat dan in Kafarnaüm wonen, en als hij daar in Kafarnaüm is, dan begint hij te prediken. Dus daar begint zijn prediking. Dat is ook weer iets prachtigs, broeders en zusters, dat dat zo zit. Dat het allemaal zo, ja, ook door God geleid is. En dat hij ook uitgerekend daar ging wonen. Kafarnaüm, of Capernaum, zo heb ik het tenminste al vroeger geleerd. Capernaum, dat betekent het dorp van Nahum. Maar je kunt dat ook nog weer vertalen, dat woord Nahum, of die naam Nahum. Je kunt ook zeggen het dorp van de vertroosting. Of het dorp van de trooster. En op het moment dat de Heer Jezus Christus gaat prediken, bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, doet hij dat vanuit het dorp van de vertroosting. En een betere plek om te gaan wonen, zou ik haast willen zeggen, had hij niet kunnen uitzoeken. Dat is nog eens wat anders dan wijk bij Duurstede. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dan, hè? Of Jouren. Nou, zit hier toch geen Jouwers. Zitten de Jouren mensen hier? Mensen uit Jouw. Hoe noem je dat? Iemand die. Een Jouwer? Hoe? Jouwster. Ja, Jouwster. Jouwster. Mooi. Ik heb weer wat Fries geleerd. Maar die zitten hier niet, hè? Dus nou ja, goed, de Jouwer, wat zegt Jouwer nou? Hè? Mooie plek om samen te komen. Dat in ieder geval wel. Maar nee, Kafarnaüm, het dorp van de vertroosting. Tot die tijd woonde hij in Nazareth. Dat betekent iets als afgezonderd, apart gezet, geheiligd. En toen dat lang genoeg geduurd had, ging hij wonen in het dorp van de vertroosting. En van toen aan, staat er in vers 17, begon Jezus te prediken. En wat zegt hij? Bekeert u? Het is dus een boodschap ten opzichte van het Joodse volk, hè? Want hij zegt, bekeert u. Wij worden niet opgeroepen in de Bijbel tot bekering. Je ziet dat alleen het volk van Israël of het Joodse volk, een kleiner deel van het volk van Israël, opgeroepen wordt in de Bijbel tot bekering. Dat volk moet namelijk terugkeren naar God. Dat is het hele punt. Wij hoeven alleen maar tot geloof te komen. Maar Israël moet zich bekeren. Nou goed, daar worden ze toe opgeroepen, want, zegt de Heer, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Nou, dat is in feite de vervulling van die oude woorden van Jesaja, als daar in Jesaja gezegd wordt door de Heer zelf, troost, troost mijn volk. En zegt dat haar lijdenstijd, of roept Jeruzalem toe dat haar lijdenstijd voorbij is en dergelijke. In dat gedeelte Jesaja 40, daar wordt gesproken over uiteindelijk Johannes de Doper, maar er wordt ook gesproken over de komst in macht en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dat allemaal begint, die hele prediking, die begint hier in Capernaum. Daar gaat de Heer wonen. Nou, daaraan vooraf gaat de verzoeking in de woestijn, en daaraan vooraf gaat dan inderdaad zijn doop. Er is met die doop is wel iets aan de hand, broeders en zusters, want Johannes de Doper, die zegt ook iets, ja, dat kunnen we eigenlijk ook wel heel goed begrijpen. Johannes de Doper doopte een doop tot bekering. Ja, en de Heer Jezus kwam eraan en ja, Johannes die moet gedacht hebben, wat valt er nou aan de Heer Jezus te bekeren? Eigenlijk niks natuurlijk. En daarom zegt hij dat ook, van ja, ik heb nodig om door u gedoopt te worden. Maar dan zegt de Heer van nee, we doen het wel zo, laat mij thans geworden. Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, en dan gebeurt het ook. Dan laat Johannes, dan staat er, toen liet hij hem geworden. Het is net alsof de Heer Jezus het helemaal zelf doet, die doop. Als Johannes het, of als het zo gezegd wordt over Johannes, toen liet hij hem geworden. Er komt in ieder geval in tot uitdrukking dat dit boven de bediening en de wil van Johannes uitging wat hier gebeurt. Hier werd de wil van de Heer zelf vervuld. En dan wordt de Heer Jezus daar gedoopt. Alle gerechtigheid wordt vervuld. Op deze manier. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Ik wil eventjes met u naar Leviticus hoofdstuk 8. En houdt u nog even de hand dan bij Matteüs. Maar even naar Leviticus hoofdstuk 8. Want daar heb je een stukje wetgeving. En wat daar staat in Leviticus 8, dat is gebaseerd op wat er staat in Exodus 29. Exodus 29, daar heeft de Heer tegen Mozes gezegd wat hij moest doen. En in Leviticus 8 zie je dat hij het doet. En dat heeft te maken met de wijding van Aaron tot priester en zijn zonen. Aaron was de hoge priester. Die was de eerste hoge priester. Er staat in Leviticus 8 vers 4. Daar staat: en Mozes deed zoals de Heere hem geboden had. En de vergadering werd samengeroepen bij de ingang van de tent der samenkomst. Toen zeide Mozes tot de vergadering: dit is het wat de Heer geboden heeft te doen. Dus ja, hij zegt van: let maar op wat er nu gebeurt, want dit heeft de Heer gezegd, zo doen we het, zo moet ik het doen. En dan staat er in vers 6, en Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen en wies hen met water. Daar heb je nou de wassing. Hij wies hen met water. Nou, en dan doet hij hen de klederen aan, en met name Aaron doet hij de klederen aan, die prachtige priesterkleding, veelkleurige priesterkleding krijgt hij aan, kleding van de hoge priester. Uiteindelijk staat er in vers 9, vervolgens zette hij hem de tulband op het hoofd, en bevestigde voor op de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. En dan staat er in vers 10, toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en alles wat daarin was en heiligde dat. Ook sprenkelde hij daarvan op het altaar 7 maal, zalfde het altaar met al zijn toebehoren, benevens het wasbekken en zijn voetstuk om ze te heiligen. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en zalfde hem om hem te heiligen. Ziet u dat je hier ziet hoe de priester in zijn dienst gesteld werd, de hoge priester, want daar ligt eventjes de nadruk op in de beschrijving hier. En dan zie je dat hij eerst gewassen wordt en dat hij vervolgens, vers 12, gezalfd wordt. De zalfolie krijgt. Het zijn die twee aspecten waar het om draait. Nou, dat is dus nogmaals volgens het gebod zoals dat door de Heer gesproken was in Exodus 29. Maar dat is nou precies wat je ziet gebeuren bij de doop van de Heer Jezus. He, dus, ik wil er maar mee zeggen, er is niemand in onze tijd die op wat voor manier dan ook kan zeggen dat wij een doop moeten ondergaan zoals de Heer Jezus die heeft ondergaan. Want die doop was uniek. Daarom zegt de Heer dat er ook zo bij: laat ons nu alle gerechtigheid vervullen. Dat was de gerechtigheid van de wet namelijk. En wilde de Heer Jezus in zijn openbare bediening beginnen, bijvoorbeeld als hoge priester. Maar ja, in het Oude Testament werden ook koningen gezalfd. Maar goed, ja, hierdoor, als je dit zo vergelijkt, wordt de nadruk toch vooral gelegd op het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Dan zie je dat de Heer volledig in overeenstemming met dat wat er al voorzegd was, in de wet notabene, inzettingen in de wet, dat hij zich laat wassen. Die doop was een wassing. En dat hij vervolgens zich laat zalven. En dat gebeurt dan doordat de geest Gods, dat is de werkelijke zalving waar het dan om gaat, dat de geest Gods nederdaalt als een duif in dit geval, en hij komt op hem. Ja, en als je dan in het Lucas evangelie leest, nadat de Heer Jezus dit ondergaan heeft en nadat hij in de woestijn verzocht is, dan komt hij in de synagoge in Nazareth, dat is vlak voordat hij verhuisd moet zijn, komt hij in de synagoge in Nazareth. En dan zoekt hij daar in de boekrol en dan krijgt hij op een gegeven moment Jesaja 61. Dat zoekt hij op, die plek zoekt hij op. En dan staat er in Jesaja 61, de Heere, Heere heeft mij gezalfd. Daarom dat de geest des Heeren op mij is. Weet je, dus de Heer begeleidt alles wat hij doet ook nog, zeg maar, met de schrift. En hij laat gewoon zien van: nou, zo staat het er. En zo gebeurt het. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen die mannen daar in de synagoge, dan zegt hij vervolgens, nu is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Nou, alles wat er gebeurt met de Heer Jezus, wat hij ondergaat, dat doet hij in overeenstemming met de wil van de Heer. Het welbehagen van de Heer komt daarin tot uitdrukking. Ja, en wat zie je dan, broeders en zusters? Zodra de Heer gedoopt is en de Geest Gods op zich zag nederdalen, dan klinkt daar die stem uit de hemel, Matteüs 3 vers 17, en die stem die zegt, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus dan wordt daar vanuit de hemel, wordt daar bevestigd wat er gaande was op de aarde. En wordt het zoonschap van de Heer Jezus bevestigd. En wordt ook bevestigd dat Hij degene is in wie God zijn welbehagen, in wie God de Vader zijn welbehagen ook heeft. Dat is wat trouwens wel mooi, maar daar kom ik straks nog wel wat uitgebreider op terug. Maar het is wel mooi dat als je dit leest in het Marcus-evangelie en in het Lucas-evangelie, dat daar niet staat, deze is mijn Zoon, maar dat daar staat, Gij zijt mijn Zoon. Dus dan wordt de Heer Jezus rechtstreeks vanuit de hemel aangesproken, jij bent mijn Zoon. Nou goed, dat is de eerste keer dat er over de geliefde gesproken wordt. De tweede keer, die vind je in Matteüs hoofdstuk 12. Een klein stukje verder. Matteüs hoofdstuk 12, daar gaat het vanaf vers 9 over een genezing van een man, een mens, met een verschrompelde hand. Zo staat er in vers 10. En dat is ook wat hoor, als je dat zo leest. Er was daar, vers 10, daar was een mens met een verschrompelde hand. De Heer Jezus is dus daar in een synagoge, op de Sabbat. Dat is nog wel het ergste van alles natuurlijk. Nou, en dan staat er, en zij legden hem de vraag voor, blijkbaar de mensen in die synagoge, zij legden hem de vraag voor of het geoorloofd is op de Sabbat te genezen, om hem te kunnen aanklagen. Vers 11, maar hij zeide tot hen, wie zou er onder u zijn die één schaap heeft en die, als dit op een Sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de Sabbat wel te doen. En toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere. En dan staat erachter, en de fariseeën gingen heen en spanden tegen hem samen, ten einde hem om te brengen. Als je dit zo leest, dan denk je van, wat heeft de Heer Jezus dan verkeerd gedaan eigenlijk? Hoe is het toch mogelijk? Nou, hij heeft natuurlijk naar Gods maatstaven ook helemaal niks verkeerds gedaan, maar wel naar hun maatstaven, want hij deed het op de Sabbat. En die lui die gingen gewoon zo ver, die hadden liever dat iemand ziek bleef, want er zijn verschillende voorbeelden van hoor, dat er mensen genezen worden op de Sabbat. Zij hadden liever dat een mens ziek bleef, dan dat hij op Sabbat genezen werd. Want ja, dan ben je aan het werk. Dat mag je niet doen. Dat is ongelooflijk. Maar goed, ze willen hem ombrengen. En dan staat er in vers 15, maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden hem en hij genas hen allen. En hij verbood hun ten strengste hem bekend te maken, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zei, zie mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. En dan staat er, hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. En met name dat 19e vers, dat is eigenlijk ook de reden dat dat gedeelte uit Jesaja zo aangehaald wordt hier. Want de Heere verbiedt hen ten strengste bekend te maken dat hij de Zoon is. En in vers 19 staat, hij zal niet twisten of schreeuwen, niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Dus dat is de vervulling van dat vers met name. Dat het stil zou blijven over wie hij nou werkelijk ook was. Maar in vers 18, daar staat, zie mijn knecht. Dit is een van de of dit is een aanhaling van een van de profetieën aangaande de knecht des Heren. En daar heb je er vier van, weet je wel, in Jesaja. Die profetieën die hebben enerzijds betrekking op het volk, en anderzijds hebben ze betrekking op de Heer Jezus Christus. En wat hier staat, dat is hier van toepassing op Christus. Maar als je in het achterhoofd houdt dat het ook iets zegt over het volk, dan is dat wel heel mooi. Dat de Heer zegt hiervan, bij monden van Jesaja, zegt hij van de Zoon, zie mijn knecht. Nou, de Heer Jezus was de knecht, het is Heer. Maar Israël zal dat ook eenmaal zijn. En dan staat er, die ik verkoren heb. Gaat het over de uitverkiezing. God heeft zijn knecht uitverkoren. Maar God heeft ook zijn volk uitverkoren. Het is het uitverkoren volk immers. En dan staat er, mijn geliefde. Zoals Jesaja, of tenminste zoals dat hier dan gezegd wordt. Mijn geliefde, dat is de Heer Jezus Christus. Maar dat eigen volk van de Heer wordt ook door de Heer mijn geliefde genoemd. En dat kun je bijvoorbeeld in Jesaja 5 terugvinden. En daar wordt over de wijngaard gesproken van mijn geliefde. Ja, en dan gaat het over het volk. En dan staat er in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Of zoals het net in Matthäus 3 stond, in wie ik mijn welbehagen heb. De Heere heeft zijn welbehagen in zijn Zoon, maar op een gegeven moment notabene ook in zijn volk. Ook daar kun je je nou natuurlijk weinig van voorstellen. Als je nu kijkt naar de hele situatie in Israël, met Gaza en met de Filistijnen en zo, of de Palestijnen. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk, het is net alsof je gewoon weer in het Oude Testament zit te lezen wat er allemaal gebeurt. Er wordt over Gaza gesproken, over Askelon en over Palestijnen. Nou ja, Palestijnen is eigenlijk een ander woord voor Filistijnen. Het is niet hetzelfde volk, maar het is wel een volk dat in hetzelfde gebied leeft. In een gebied dat uiteindelijk Israël zal toebehoren. Nu nog niet. Maar in de toekomst wel. Net zoals destijds. Waren er ook volkeren die bleven daar maar hangen. Die waren niet verjaagd door Israël. Dus die bleven daar maar hangen. Nou, daar bleven ze ook maar last van hebben. Nou, dan heb je Simson. Die gaat op een gegeven moment naar Gaza toe. En dan slaat hij een hele partij Filistijnen dood. Ja, hij doet het ook niet zomaar. Nee, de geest des Heren grijpt hem aan. En vervolgens doet hij dat. Dat is nogal wat. Dus je moet nu dan ook een beetje uitkijken dat je niet te vervuld raakt van de geest. Nou goed, bij Simson was het goed hoor, zoals het ging. Maar als we dat in onze dagen wel eens horen, dan denk je van nou, kijk maar uit. Als je nu vervuld raakt, broeders en zusters van de geest, dan sla je geen Filistijnen neer. Maar dan kom je tot de ontdekking dat je begenadigd bent in de geliefde. Dat is eigenlijk het prachtige van nu. Nou, en er staat er ook nog bij, ik zal mijn geest, vers 18, ik zal mijn geest op hem leggen. Nou, dat hebben we net gezien, dat is gebeurd. De geest is op de Heer Jezus Christus gelegd, na zijn wassing. Vervolgens werd hij door die geest, werd hij de woestijn ingeleid. En daarna werd hij door die geest de synagoge van Nazareth ingeleid. En de Hebreeënbrief zegt dat hij door de geest der heiligheid zijn leven ook opgeofferd heeft. De geest heeft de Zoon begeleid gedurende zijn hele leven hier op aarde. En hij is vervolgens ook weer opgestaan uit de dood. Nou goed, ik zal mijn geest op hem leggen. Dat zal ook, broeders en zusters, met Israël gebeuren. En hij zal de volken het oordeel verkondigen. Ook dat zal Israël straks doen. Niet alleen de Heer Jezus Christus, maar ook Israël. Dus ja, eigenlijk wel heel mooi wat er zo allemaal staat. De geliefde, mijn geliefde. De derde keer en laatste keer dat je het tegenkomt, tenminste de derde en laatste gebeurtenis dat je tegenkomt is, en die wist u natuurlijk wel, Matthäus 17. Dus de derde en laatste gebeurtenis waarbij er gesproken wordt over de geliefde. En je zou haast zeggen dat is de afronding van de prediking waarmee de Heer Jezus begon in Matthäus 3. Want in Matthäus 17... daar worden we bepaald bij de verheerlijking op de berg. De Heer Jezus nam, staat er in vers 1 van hoofdstuk 17, Petrus, Jacobus en Johannes mee en leidde hen een hoge berg op. Nou, dan moet je eigenlijk weten dat als het gaat over een berg in de Bijbel, dat het dan in feite altijd gaat over een koninkrijk of het koninkrijk. Dus het koninkrijk, het koningschap van God, dat wordt wel vergeleken met de berg des Heren in de Bijbel. Dus ja, als de Heere hier die berg opgaat, dan kun je zeg maar typologisch gezien al snappen, het gaat hier over het koninkrijk. Als de Heere Jezus in hoofdstuk 24 de berg opgaat en zijn reden houdt over de laatste dingen, dan weet je dat dat dus te maken heeft met het koninkrijk. En dat geldt ook in Matthäus 5, als de Heer Jezus zijn bergreden houdt. En dan weet je dat dat te maken heeft met het koninkrijk der hemelen. Daarvoor moest Israël zich bekeren, want dat was nabij gekomen. Nou, het is die prediking waar het om gaat, wat hier ook centraal staat. En dan staat er, vers 2, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen werden wit als het licht. En zie hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, zie daarover schaduwde hen een lichtende wolk, en zie een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, of gij zijt mijn zoon. Deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Het is wat, hè? Dus dan zijn ze daar boven op die berg. En dan zou je kunnen zeggen, dan verandert de Heer Jezus daar even in wie hij werkelijk is. Want ze zien daar ja, zijn heerlijkheid. Eigenlijk zijn hemelse heerlijkheid. Maar je zou kunnen zeggen, ze zien daar de heerlijkheid die hij zal hebben. En die zichtbaar zal worden als zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar zal zijn. Gevestigd zal worden. Hij is de koning. En zo wordt hij hier omschreven. Dat wat hier beschreven staat, ja, dat doet ons eigenlijk heel veel denken aan de beschrijving van de verheerlijkte Heer Jezus Christus in het boek Openbaring, in het eerste hoofdstuk. Als Johannes hem daar ziet, dan ziet hij eigenlijk hetzelfde als wat hier beschreven wordt. Nou, Petrus, die was daarbij. Nou, Petrus was er iemand die pakte aan, hè. Dus die zag daar de Heer Jezus en Mozes en Elia. Ja, en die moet misschien wel zoiets gedacht hebben van, kon dit altijd maar zo duren? Hè? Zal ik een tent opbouwen? Ik vraag me af, waar zou die ooit het materiaal vandaan hebben moeten halen zo snel? Maar goed, hè, dat was, ja, je krijgt haast een beetje, het zal wel niet zo zijn, maar je krijgt haast een beetje de indruk dat hij eigenlijk ook niet precies wist wat hij zeggen moest. Hè? Zullen we een tent opbouwen? Hè? Dan voor u heen en dan kun je daar blijven. Weet je wel, langere tijd. Nou goed, daar wordt verder ook helemaal niet op ingegaan. Het enige is dat terwijl hij zijn woordje deed, dan klinkt daar uit de hemel die stem. Een stem uit de wolk, een lichtende wolk. Je weet wel dat er in de Bijbel wel vaker sprake is van een lichtende wolk. Die lichtende wolk namelijk, die het volk Israël voorging door de woestijn. Om het uiteindelijk in het beloofde land te brengen. Hier heb je die lichtende wolk, ja, in feite ook weer. En dan klinkt daar, deze is mijn zoon. Alsof de Heer lijkt te zeggen van Petrus, stil nou eens. Deze is mijn zoon. De geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan staat erachter, hoort naar hem. Dat is iets nieuws. Nou staat dit er opeens achter. Hoort naar hem. Die woorden, die hier gesproken worden, deze is mijn zoon. Dat zijn woorden die komen uit Psalm 2. Mijn zoon zijt gij. Zo staat daar. We zullen zo meteen nog heel eventjes daar naartoe gaan. Die woorden die er vervolgens staan, in wie ik mijn welbehagen heb, dat zijn woorden die komen uit Jesaja 42 en die bepalen ons bij de knecht des Heren. Psalm 2 bepaalt ons bij de koning, door God gesteld. Jesaja 42 bepaalt ons bij de knecht des Heren en de woorden hoort naar hem. Ja, dat zijn woorden uit Deuteronomium 18 en die bepalen ons bij de profeet des Heren. En dus er wordt hier een soort drievoudig getuigenis vanuit de hemel gegeven over wie de Heer Jezus in werkelijkheid is. Hij is de koning, namelijk de zoon van God. Hij is de knecht. die zijn leven uiteindelijk zou geven in de dood. En hij is de profeet. Drie oud-testamentische teksten worden hier aan elkaar gevoegd. En die stem uit de hemel, de stem van God zelf, die wist natuurlijk precies hoe dat moest en hoe dat aan elkaar gevlochten moest worden. En dan staat er zo tussenin de geliefde. Hij is de geliefde. Dit is de geliefde. Die koning, die knecht en die profeet. Hij is de geliefde. Die als een priester gezalfd werd aan het begin van zijn bediening. Hij is koning, hij is priester, hij is profeet en hij is knecht. Op zo'n manier gaat dat allemaal. Al die verschillende ambten, als het ware, die worden vervuld in de ene persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, ik wil heel eventjes met u naar Psalm 2. Psalm 2, bekende psalm. En ook een psalm waarvan je zegt van nou, dat wordt steeds actueler wat hier zo staat. Want het bepaalt ons bij de volken en het bepaalt ons bij de natiën. Daar begint het mee. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Waarom woelen de heidenen, de heidense volkeren? Wist u dat met datgene wat hier in vers 1 staat, dat daar gewoon alle volkeren mee bedoeld worden? Dus met de volkeren, daar wordt mee bedoeld, worden de heidense volkeren mee bedoeld. En met de natiën worden de 12 stammen van Israël bedoeld. Hoe kom je daarop? Nou, daar kom je op door dit te vergelijken met Handelingen 4. In Handelingen 4 wordt namelijk Psalm 2 aangehaald. En dan wordt het uitgelegd wat er bedoeld wordt met volken en natiën. Nou, dat mag u later voor uzelf even uitzoeken. Maar dan kom je erachter dat het inderdaad zo was. Want dat zegt Petrus in een gebed. Inderdaad, Heer, zijn tegen u verzameld de heidenen, namelijk de Romeinen. En uw volk, de volken Israëls, de stammen Israëls, zijn tegen u vergaderd. Dus wat je hier in Psalm 2 vers 1 ook ziet, is een samengang van de volkeren en de volkeren van Israël, of de stammen van Israël. En zij samen scharen zich in slagorde tegen de Heere, en zij spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde, staat er in vers 2, en zijn Messias, en wat zeggen ze? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, dat is niet iets wat, zeg maar, wat mensen betreft vreemd is. Want een mens heeft van nature altijd de neiging om de banden van de Heer van zich te werpen. Dus of dat nou een complete verzameling van mensen bij elkaar, dus allerlei volkeren zijn, dat maakt niet uit. Dat is een natuurlijk streven van de mens. Een mens wil liever niet gebonden zijn. En met dat hij dat wil, raakt hij zo gebonden als hij maar zich enigszins zou kunnen voorstellen, als hij het zou kunnen. Want dat is het natuurlijk. Vrijheid van God, leven zonder God, dat is juist geen vrijheid, dat is de grootst mogelijke gevangenschap. Want dan zit je namelijk in de macht der duisternis. En de Heer die heeft ons als gelovigen uit die macht der duisternis gehaald en ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, en dat is boven. Maar goed, hier zie je een duidelijke samengang van de volkeren en de natiën. En dan staat er vervolgens vers 4, die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. En verschrikt hen in zijn gramschap. Want dan gaat hij spreken namelijk. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dus daar wordt de koning genoemd in verband met de berg. Sion, de heilige berg. Dat is nog eens een berg van verheerlijking. De berg. En dan staat er in vers 7, ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Dit spreekt David. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. En daar heb je die woorden. Mijn zoon, zijt gij. Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in wie ik mij welbehagen heb. Hoort naar hem. Zo mooi, dat hier dus gesproken wordt. In de eerste plaats in vers 2 aan het einde over de gezalfde, de Heer en zijn gezalfde. Er wordt gesproken in vers 6 over de koning de koning des Heren, mijn koning namelijk. En er wordt in vers 7 gesproken over de zoon. Nou, mooier op een rijtje kun je het eigenlijk niet krijgen. De Christus, de Messias, is de koning die door God gesteld is. En hij is tegelijkertijd de zoon. Niet zomaar een gezalfde als koning David. Of al zijn opvolgers. Nee, hij is de zoon van God. Heeft u dat, ik weet het niet hoor, misschien dat u dat al wel eens een keertje gedaan hebt. Of misschien hebt u dat wel alles gehoord. Maar Psalm 2 vers 7, die woorden die daar gesproken worden. Mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. Die worden in het Nieuwe Testament aangehaald. Nou, dat is duidelijk hè. Met name het eerste, dat hebben we net gelezen, Matthäus. Mijn zoon, zei gij, dat wordt aangehaald. Maar die woorden, ik heb u heden verwekt. Als je dat gaat onderzoeken in het Nieuwe Testament, dan zie je dat die woorden pas aangehaald worden nadat de Heer Jezus opgestaan is. Dus Psalm 2 vers 7, dat wordt ten dele aangehaald voor de kruisiging, de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dan wordt er slechts, tussen aanhalingstekens, gezegd, mijn zoon zijt gij. Maar zodra de Heer opgestaan is uit de dood, dan worden die woorden, ik heb u heden verwekt, eraan toegevoegd. En zodat je vanuit het Nieuwe Testament gedacht, kunt zeggen dat die woorden, ik heb u heden verwekt, een feitelijke heenwijzing al zijn naar de opstanding van de Christus, van de Zoon. Hij was de Zoon wel, voor zijn dood en opstanding, maar hij moest het bewijzen in zijn opstanding. Hij heeft door zijn doden opstanding, zegt Paulus in Romeinen 1, heeft hij verklaard Gods zoon te zijn in kracht. Door zijn doden opstanding. Door zijn opstanding uit de doden. Ik heb u heden verwekt. En dat verwekken heeft dus met opwekken te maken. De opwekking van de zoon van God uit de dood. Die zoon, die koning, die gezalfde. En met Matthäus erbij gesproken, die knecht des Heren, die profeet, die priester. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal omschrijvingen van de geliefde. De geliefde, de geliefde van de Heer. Dus, broeders en zusters, als je in Efesiërs 1 dan leest dat wij begenadigd zijn in de geliefde, ja, dan is dat natuurlijk wel veel meer dan gewoon maar even dat zinnetje van die paar woorden. Al zit het dan wel in een verschrikkelijk lange zin. Maar toch. Hè? Nee, dan worden we daardoor bepaald bij de Christus. Bij de Zoon van God. We worden bepaald bij de knecht van God. De knecht des Heren. We worden bepaald bij de profeet. Hè? De priester. Hè? Al die zaken. Al die dingen die hier genoemd worden ook. Hè? In Psalm 2. En ook die genoemd worden daar in Matthäus. In hem zijn wij begenadigd, schrijft Paulus. In die persoon die zeg maar het middelpunt is van heel Gods handelen, waar alles om draait. In hem, in die verhoogde zoon, die heden verwekt is, dat heden dat loopt nu nog steeds door. Want heden is heden, dat houdt zeg maar voorlopig niet op. In die zoon die heden verwekt is, in die zoon, zegt Paulus, zijn wij begenadigd. Er staat hier in Psalm 2 nog bij, dat in vers 8, dat de zoon volken zal krijgen tot erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezit. Nou, als je dan even doorbladert naar Psalm 8, dan zie je dat dat daar wat uitgebreider beschreven wordt. Psalm 8 in het vijfde vers. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind of de zoon des mensen, dat gij naar hem omziet. En dan staat er vers 7, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En dat is eigenlijk in navolging van dat wat je daar leest in Psalm 2. Alles onder zijn voeten gelegd. Nou, broeders en zusters, wij zijn begenadigd in die zoon. Onder wiens voeten alle dingen gelegd zijn. En nou begrijp je eigenlijk ook meteen, tenminste dat hoop ik dan, waarom de zegen dat aspect van zegen van de begenadiging in de geliefde, waarom dat aspect te maken heeft met het geheimenis van zijn wil. Dat andere aspect namelijk. He, want het geheimenis van zijn wil, dat kun je in Efeziërs 1 lezen, komt allemaal wel verderop in het seizoen aan de orde. Maar dat geheimenis van zijn wil heeft God bekendgemaakt in overeenstemming met zijn plan om alle dingen aan de Zoon, aan de voeten van de Zoon te onderwerpen. In de bedeling van de volheid der tijden namelijk. Dus ja, dat heeft verband, dat houdt verband met elkaar. En in Efeziërs 1 hè, komt dat zo naar voren. We gaan even terug naar Efeziërs 1, broeders en zusters, want ik wil daar nog even wat van zeggen, van dat vers. Nu we dat allemaal zo wat bij langs gegaan zijn, hè, Matteüs 3, Matteüs 12, Matteüs 17, en eigenlijk via die verschillende versen ook Deuteronomium 18, Jesaja 42, Psalm 2, en al dat soort zaken. Als je dan dit leest, ja, dan zie je eigenlijk weer hoe mooi dat allemaal weer ingevuld wordt, of ingekleurd wordt eigenlijk. He, er staat in vers 5, in liefde heeft Hij ons, de Vader, tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus. En dan staat er, naar, of in overeenstemming met, het welbehagen van zijn wil. Kijk, als wij denken aan de geliefde, dan denken wij eigenlijk aan degene in wie Gods welbehagen is. Mijn welbehagen, in hem heb ik mijn welbehagen, hè, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat woord welbehagen, hè, wat hier ook gebruikt wordt, God die doet alles in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, dat woord welbehagen zou je letterlijk kunnen vertalen met goeddunken. En eigenlijk is dat nog een beetje mooier. Want goeddunken, dat doet ons ook weer denken aan de letterlijke betekenis van het woord zegenen. Weet u het nog? Dat zegenen, dat was letterlijk goed spreken. En niet zo van wat een goede spreker is die man. Maar goed spreken. Iets wat slecht is, goed spreken. Dat is het woord zegenen. Dat is de betekenis van zegenen. Nou, al de geestelijke goedsprekingen zijn in overeenstemming met het goed dunken, het goed denken, hoe God erover denkt. Wat dunkt hij ervan, zeg maar? Het goed dunken van zijn wil. En dat is, schrijft Paulus dan, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Ja, en dan komt hij, waarmee, nee, letterlijk staat hier, waarin hij ons begenadigd heeft in de geliefde. God heeft ons niet zomaar met genade begenadigd. Dat is wat je krijgt als je dit leest in de MBG-vertaling. Ik weet niet wat de Statenvertaling zegt. Maar de MBG-vertaling heeft hier staan waarmee hij ons heeft begenadigd.
Door welke?
Nou, door welke, ja. Weet je, er staat dus gewoon in. He, en het woord in, wat hier gebruikt wordt, dat betekent in de zin van rust. He, dus je kunt ergens ingaan, dan is er geen sprake van rust. He, als u deze ruimte bent ingegaan, dan is het ingaan, dat is een beweging. Maar je kunt ook in deze ruimte zijn. En dan toont het rust aan. Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende woordjes in. En in de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament heb je dat verschil. Dan zie je dat dus gewoon aan die woorden terug. Nou, als er nou staat in vers 6, als het gaat over de lof van de heerlijkheid van zijn genade, dan staat er vervolgens waarin hij ons begenadigd heeft. Dus het is als het ware dat wij helemaal in de genade van God zijn opgenomen. Dat is een soort bad waarin we ons mogen onderdompelen als het ware. In die genade heeft hij ons begenadigd. Heeft hij ons genade gegeven. Dat woord begenadigd heb ik ook even opgezocht. Want ja, je moet toch een beetje dat allemaal eens uitzoeken. Hè? Hoe zit dat allemaal, weet je wel. Dat woord begenadigd, dat komt nog maar één keer voor in de Bijbel. En dat is in verband met Maria. En dan wordt er gezegd, gij begenadigde van de Heer. En dat wordt op een heel specifiek moment natuurlijk gezegd, namelijk met de aankondiging van de geboorte van de Zoon van God, die in haar schoot zou groeien. De gij begenadigde. De Zoon, Gods Zoon, krijgt in haar lichaam een lichaam. Zo gaat dat. En wij staan dan een tijdje verder, op onze beurt, wij worden begenadigd. Wij zijn dus ook begenadigden. Maar dan in de geliefde. Het is net een beetje andersom. In de geliefde. En in die geliefde, schrijft Paulus, hebben wij het welbehagen van zijn wil. Nou, of hebben wij de overtredingen, de verlossing door zijn bloed en de vergeving van de overtredingen. Dat welbehagen van zijn wil, aan het eind van vers 5, dat goed dunken, dat komt even later ook nog een keertje naar voren. En dat is in vers 8 en in vers 9. Dan gaat het over de genade die hij ons overvloedig heeft bewezen. In alle wijsheid en verstand door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. En dan staat er weer in overeenstemming met het welbehagen, het goed dunken, dat hij zich in hem had voorgenomen. Ja, en wat is dat goed dunken? Nou, dat lees je in de volgende verse, namelijk dat Christus het hoofd is boven al wat is. Dus ja, het zijn allemaal dingen, broeders en zusters, die steeds weer in elkaar ingrijpen. Hè? Aan de ene kant kun je misschien wel eens het idee hebben van, nou, er valt geen touw aan vast te knopen. Zo'n veelheid aan dingen die er naar voren komen. En aan de andere kant is dat nou juist het kenmerk van de genade van God, hè, waarin wij opgenomen zijn. Dat is één grote overvloed van, ja, van het goede dat God voor ons bestemd heeft. Hè, en waar je deel aan hebt. Wij kunnen dat niet bevatten. Hè, er wordt over genade gesproken hier. Er wordt aan het eind van vers 7 over de rijkdom van zijn genade gesproken. Nou, je weet wel, in hoofdstuk 2 wordt er over de overweldigende rijkdom van zijn genade gesproken. En in hoofdstuk 3 wordt er over de onnaspeurlijke rijkdom gesproken in Christus. Weet je wel, het kan niet op. Het is net alsof het maar doorgaat. Wij hebben, broeders en zusters, wij staan nog maar aan het begin van het begrijpen van wat ons in genade geschonken is. U kunt zichzelf wel een hele pief vinden, geestelijk gesproken dan. Zo van, nou, dat weet ik toch allemaal eventjes. Nou, laten we dan maar gewoon zo tegen elkaar zeggen. Moet ik weer niet verder vertellen natuurlijk, want ja. Maar laten we dan maar gewoon zo tegen elkaar zeggen. Wij snappen nog niet een tiende van wat ons geschonken is in genade. En zo rijk is dat. Dat wij in die genade, ja, mochten plaatsnemen. God heeft dat allemaal zo geregeld voor ons. Toen hij ons goed sprak, toen hij ons zegende. Wij mogen in die genade plaatsnemen. En hij heeft ons begenadigd in de geliefde. En wij hebben daardoor deel gekregen aan die persoon die het middelpunt is, ja, van heel Gods plan. In die Zoon voert God zijn welbehagen uit. In die Zoon komt God tot zijn doel. En die Zoon, die dus de allerbelangrijkste plek heeft in heel Gods heilshandelen, ja, in die Zoon zijn wij geplaatst. Dus ja, het betekent nogal wat. Hè, als je zegt van, nou, ik ben in de Heer. Of ik ben in Christus. Of ik ben in de geliefde. Weet je, dat drukt meteen zoveel rijkdom uit. Hè. De woorden in Christus, hè, dat zijn maar twee woordjes. Maar de rijkdom is onnaspeurlijk. Als je daar eigenlijk zo over nadenkt. En broeders en zusters, dat is nou waar wij deel aan hebben gekregen. Het is, ja, het is wat dat betreft één en al genade, hè, wat de klok slaat. We zijn door genade behouden, we zijn in de genade geplaatst. En ja, het is ook allemaal rijkdom en overweldigende rijkdom van genade, hè, wat getoond gaat worden. En ja, dan kun je je afvragen van waarom mag je daarmee bezig zijn en zo. Ja, dat is ook weer genade. Het is gewoon allemaal genade. Hè, ik moet even denken aan over genade gesproken, weet je wel. Genade, daar kunnen wij ook weinig mee. Hè? Wij snappen daar ook weinig van als mens. Hè? Wij kunnen het soms van elkaar niet eens hebben dat die ander die genade heeft, weet je wel. Hè? Wij zijn zelf zo, ja, gericht op hoe wij zijn en hoe je naar elkaar kijkt. Weet je wel, terwijl we elkaar moeten zien in de genade van de Heer. En elkaar zo moeten aanschouwen. Dan heb je ook totaal geen moeite om een ander te vergeven of zo. Maar ja, dat ligt ons niet makkelijk. Dat kunnen wij niet makkelijk. En wij kunnen ook als mensen, als aardse mensen, kunnen wij ook niet zo gemakkelijk begrijpen wat genade is. Als je in Johannes 5, daar wordt die geschiedenis beschreven van dat de Heer Jezus bij dat badwater Bethesda komt. Nou, daar ligt die man 38 jaar lang ziek, weet je wel. En dan staat er zo bij, hem zag Jezus liggen. Nou, dat is nou weer zoiets. Daar snap je helemaal niks van. He? Waarom nou uitgerekend die man? Nou, natuurlijk, daar zit een hele betekenis achter. Maar er lagen er veel meer. De Heer had ze ook allemaal kunnen genezen. Nee, alleen die man, hem, zag Jezus zitten. Zag Jezus liggen. He? En dan vervolgens vraagt hij, wil je gezond worden? Ja, en die man die vertelt er wat van, ik kan niet gezond worden, want ik kan niet bij het water komen en zo. Nou, dan zegt de Heer, sta op en klaar, neem je matras op en wandel. Was wel weer op een sabbat natuurlijk, hè? Tot overmaat van ramp, want daar kreeg de Heer vervolgens straf voor. Want ze wilden hem doden. Hij stelde zich gelijk aan God. En zo eindigt die geschiedenis. Met de blind geboren, hè? Johannes 9 heb je ook zoiets. Dan komt de Heer daar in de buurt van Jericho en dan ziet hij... Die blindgeborene zitten. Die blindgeborene ziet hem natuurlijk niet. Snap je? Maar de Heer die ziet hem. He? Ja, er zullen er vast wel meer zijn geweest. Maar het is hij, hem, die de Heer ziet. En die man die wordt genezen. En ook dat gebeurt weer op de Sabbat. He? Had de Heer ook weer beter een andere dag vooruit kunnen kiezen. Weet je wel, in de ogen van de Joden. Maar ja, zo doet de Heer dat allemaal. He? Hij doet gewoon wat hij wil. Klaar. He? Maar dan denk je van, ja, hem zag Jezus liggen. Of de Heer zag hem zitten aan de kant van de weg. He, en ja, broeders en zussen, de Heer die heeft ons ook zien zitten. En de Heer die ziet ons wat dat betreft ook zitten. He, hier. Maar ook in het algemeen gesproken. En dat is iets onbegrijpelijks. He, want als je gewoon naar jezelf kijkt, dan denk je van nou, ik heb het voor geen cent heb ik het verdiend. En toch krijg je dat van de Heer. He, toch heeft de Heer ons die genade geschonken in Christus. En zijn wij overgebracht in de geliefde. He? Nou, als je het middelpunt bent de persoon die, in wie God alles volbrengt. Nou, dan kun je ervan verzekerd zijn dat je op de best mogelijke plaats terechtgekomen bent. En broeders en zusters, als het dan over die genade gaat. Dan gaat het vervolgens over dankbaarheid. Want dat houdt verband met genade. En dan gaat het ook over blijdschap. En als je je daar nou eens bij bepaalt, kun je begrijpen waarom Paulus zegt, verblijd je in de Heer. Niet van, trek een leuk gezicht of zo, of een vrolijk gezicht voor de Heer. Nee, verblijd je in de Heer. Besef wat je in genade ontvangen hebt in Christus. En als je dat doet... Ja, dan zal blijken dat dat veilig voor je is, zeker voor je is, namelijk, dan zul je niet vallen. Maar dan zul je ontdekken wat het is om gegrond en geworteld te zijn in de genade van God. Nou, daar mag het naartoe gaan, broeders en zusters, wat ons betreft. En daar gaat het zeker naartoe als het van de Heer afhangt. Amen. We willen met elkaar de Heer nog danken en dan gaan we daarna nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk dank zeggen dat we u onze Vader mogen noemen door de Heer Jezus Christus. Ik wil u danken, Heere, dat we zo tot u mogen gaan. Heere, u die ons voorziet in alles wat nodig is. U die ons ook voorziet hebt, Heere, in alles wat nodig is. Heere, omdat we alles ontvangen hebben in Christus. En tegelijk, Heere, lezen we ook in uw woord dat u ook naar uw rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus. Vader, dank u wel dat het alsmaar verder gaat. We danken u, Heere, voor het grote voorrecht dat we hebben, dat we u mochten leren kennen. Ja, Heer, en dan is het inderdaad door en in genade. Heer, en we begrijpen dat niet, maar we zijn er wel enorm dankbaar voor. En wil u danken, Heere, dat we bij u horen, dat we bij degene horen, Heere, van wie geschreven staat, met het oog op de toekomende dingen, dat hij in de hemel zetelt en lacht om al het gerumoer in deze wereld. We willen u danken, Heere, dat we bij degene mogen horen, Heere, die hier in deze wereld zijn leven gegeven heeft en opgestaan is uit de dood. We willen u danken, Heere, dat we mogen behoren bij u, Heere, die het hoofd is boven al wat is. Dank u wel daarvoor en dank, Heere, dat we in hem zo rijk gezegend zijn. We bidden, Heere, dat we ook steeds meer mogen beseffen wat dat betekent. Heere, dat we daar ook getuigen van mogen zijn, Heere, van die geweldige waarheden, rijkdommen die we zo in uw woord mogen vinden. We loven en prijzen u voor wie u bent, voor alles wat u gedaan hebt. En we danken u, Heer, dat u zich verwaardigt om met ons mee te gaan elk moment van de dag. Heer, u bent nabij, dat lezen we ook in uw woord. En het is ook geweldig dat we dat mogen beseffen. Heer, dat u, het zij we leven, het zij we sterven, Heer, uw eigendom zijn. En uiteindelijk daar zullen terechtkomen waar u ons hebben wil. We danken u daarvoor. Heer, we mogen elkaar zo aan u opdragen, ook voor straks weer. We ons bewaren op de weg en ook weer veilig thuis brengen. Heer, en een volgende keer weer veilig op deze plaats samenbrengen. We vragen u dat alles, niet uit verdiensten, maar uit genade. Amen.